Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
Wat de hel is mezelf zijn? Dat ontdek ik eigenlijk nu pas.
Ja. Nee, ja, mijn stijl is casual geil.
Wil mijn buik dit of wil mijn hoofd dit?
Ja. Ik doe dus soms schillen en kussen, maar dan krijg ik dan ook weer keelpijn van. Ja. Hallo lieve luisteraar, tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Wat ik vandaag weet. Mijn naam is Mayra Louise en mijn allerliefste leukste co-hosts zijn er vandaag weer, Meerte en
Hallo.
Barbara.
Yay.
En voordat we het gaan hebben over waar we het vandaag over gaan hebben, super tof als je ons volgt op je favoriete podcast streaming app, als je een review achterlaat op Spotify, want dat kan nu per aflevering, vinden we heel erg leuk. En het allerbelangrijkste wat je voor ons kan doen is de afleveringen delen met mensen waarvan je denkt, die kunnen hier ook wel eens iets aan hebben. Dus doe dat, deel het met al je collega's, vriendinnen, familie, iedereen die het maar horen wil. En daar help je ons enorm mee. Dus alvast heel veel dank voor de support en de support die we sowieso van jullie krijgen. Vandaag gaan we jullie weer supporten, namelijk met vragen die jullie ons hebben gesteld, volgersvragen. En onze kijk daarop, onze antwoorden, onze tips en soms ook echter alleen maar wat we vandaag hierover weten. We gaan er enorm ons best voor je doen. We gaan het hebben over woede, over onze geboorte als moeder. Mm-hmm. We gaan het hebben over
blijven.
Kledingstijl, over bij jezelf blijven. En wat was de laatste ook alweer? Keuzes durven maken in de liefde en hoe je weet dat het goed zit. Nou, van alles wat. Ik heb er heel veel zin in, maar eerst even de wekelijkse incheck. Wie wil eerst?
Ik ga wel eerst.
Barbara.
Ik zit hier een beetje met een halve werkmodus.
Oh.
Eigenlijk is half al een beetje te veel ingeschat. Maar ja, ik voel wel dat ik weer, ik moet weer een beetje aan de bak.
Ja.
Ik heb natuurlijk mezelf een hele tijd vrij kunnen geven om dit hele nieuwe experiment aan te gaan. En hoe leuk dat ook allemaal bleek, had ik echt niet kunnen verwachten. Hoe zeg je dat? Niet kunnen vermoeden.
Ja.
Maar mama moet ook eten.
Ja.
Dus,
nee hoor, je doet alles liquid. Ja.
Smoothies zijn ook duur, jongen.
Ja, I know.
De tijd is wel aangebroken dat ik weer even serieus moet nadenken over waar de next paycheck vandaan gaat komen.
Ja.
Dus ik heb even wel een deel van mijn week weer zo ingedeeld dat ik serieus ga nadenken van wat naast dit, want dit blijft. Podcast is inmiddels wel zo'n vaste waarde geworden dat het gewoon niet onderhandelbaar is.
Yes.
Dat ik dat niet meer zou doen. Maar ik zit nu wel een beetje met mijn hoofd daar van wat ga ik doen?
Waar ik dus benieuwd naar ben, is als je dus weer een klus zou kunnen krijgen. En dat zou niet voltijd zijn, denk ik. Ik denk niet dat je 40 uren aan een bak wil.
Of kan.
Ik ben wel heel benieuwd of je dan toch merkt na deze break dat het je wel beter lukt om te schakelen. Want dat was iets waar je het eerder over had. Dat je het zo lastig vond om dan die modus op zelfontwikkeling ook te houden. Omdat je dan gewoon je hoofd gaat op werk.
Ja, precies. Dat vertelde ik in een van de eerste afleveringen. Dat normaal gesproken als ik een klus heb, en dat zou in dit geval recruitment zijn. Als ik dat doe, dan is dat altijd zo volle uren en ook in zo'n hele praktische do-modus. Dat me eigenlijk, ga ik gewoon op een andere frequentie of zo lijkt het wel. Dan vind ik het heel moeilijk om in mijn meer creatieve, open denk frequentie te komen. Dus ja, ik ga wel proberen.
Ik ben benieuwd.
Proberen
we gaan
dat
het
te
meemaken.
Doen. Maar nu is het punt dat ik anders gewoon stress krijg van geen geld.
Maar nu hebben we hebben je nog even hier. Dus laten we daar ook vooral gretig gebruik van
maken. Ja, nou en ik blijf. Ik ga helemaal nergens heen.
En jij, Meert?
hoeveel verschillende woorden voor kut bestaan er?
Nou, doe een poging.
Ik zit hier op karakter.
Daar heb je heel veel van.
Ja, precies. Daar kan ik gelukkig een beetje op leunen. Ik zei het gisteren nog tegen mijn therapeut. Van het is net alsof je een soort van een bewustzijn naast je hebt lopen. Dus aan de ene kant is er de realiteit die nog steeds niet helemaal bij me binnen is gekomen. Dus dat komt met vlagen, maar dat doet je systeem sowieso. Mm-hmm. En daarnaast loopt een soort van rat waar je ook dingen waarneemt en een soort van metabewustzijn. En ik denk dat ik daar een beetje in kan bewegen als ik hier zit. Dus mm-hmm. in het moment, in het gesprek zijn. En dan, ik zag op jankbuienradar alweer dat er vanmiddag waarschijnlijk een grote doorbraak gaat komen.
Dus straks takelbar je huis in, die zet je straks thuis
precies,
af.
Precies, en dan kan het allemaal weer
los. Voor de bui binnen.
Ja, precies, net voor de bui binnen en dan gewoon weer janken. En dan volgende keer klagen over dat ik zeg maar dan altijd in mijn eentje jank en dan het hier niet doe. Dus nou ja, zo kunnen we het allemaal zien aankomen. Ik heb mijn, ik zei het de vorige keer ook, of een van de vorige keren. Mijn intentie is dat ik de podcast kan blijven maken, omdat ik denk dat het goed is en ik voel me thuis hier en bij jullie. En we hebben het zo over het leven dat ik gewoon dit mag zeggen, dat ik er zo bij zit. En ik hoop voor mezelf en natuurlijk ook voor de luisteraar, want ik ben de allerleukste hier aan tafel. Nee, grapje. Not kidding. Dat dit mag door blijven gaan, want dit is heel waardevol voor mij. Dus daar doe ik mijn best voor.
En jij bent ook heel waardevol voor ons.
Dank je wel,
schat. Dus hopelijk gaat het gewoon lukken.
Ja. Hoe is het met jou dan?
Nou, best oké. Okay.
Dat is eng, hè?
Ja, dat is een beetje onbekend terrein.
Ik ben
oké. Okay. Ik heb wel een beetje matig weer geslapen een paar nachten. Dus ik merk wel dat ik daar een beetje van ga zweven. En dan komt mijn bekende grijs gebied weer op mijn schouder kloppen. Zo van, hé meid, heb je weer zin in een wolk?
Ja.
Een wolk? Nee, ik wil niet. Maar goed, we nemen deze vandaag op vrijdag op. Meestal zijn ze het op vrijdag. Dit weekend met mijn kind. Fotoshoot op de planning. Ik ga haar meenemen. Ik ben een paar dagen weg geweest. En ik heb de intentie, over intenties gesproken, om het weekend heel erg aanwezig te zijn in het moederschap. Dus,
maar dat is toch heel mooi, intenties zetten?
Ja.
Zeg niks over
of
hoe
het gaat
goed
lukken.
Je het gaat doen. Nee, maar het gaat je wel helpen tijdens, om al te weten van, je zet jezelf al wel een soort van even extra
ik
daarop aan.
Ik heb wel zoiets
aan.
Van, oké, ik ben nu even weg geweest. En ik merkte toen ik thuis kwam dat ze daar ook wat moeite had met de overgang weer. Dit weekend even heel erg met haar zijn.
Sounds good.
Nou,
zeker.
Laten we lekker met de eerste vraag aan de slag gaan. Let's go. De eerste vraag die we binnen hebben gekregen is van Joyce. Haar vraag is, hoe ga ik om met mijn, tussen aanhalingstekens, geboorte als moeder? Alles voelt anders en ingewikkelder. Nou, ik denk dat ze dat goed heeft opgemerkt. Alles is anders en ook zeker ingewikkelder.
Ja, je hebt je fucking kind.
Ja, je bent onmisbaar geworden. Nou, succes.
Wat horen jullie in deze vraag als moeder zijnde?
Ik hoor de overwhelm. Ik hoor ook wel herkenbaarheid. Het eerste jaar, dat is voor mij natuurlijk best alweer even geleden. Isamea is nu bijna 6. Het eerste jaar vond ik echt heel erg intens. Omdat een mensenbaby wordt echt zo hulpeloos geboren. Het is sowieso best bijzonder hoe lang mensenkinderen hulp nodig hebben, zeg maar, van hun ouders. Dat gewoon jaren duurt. Als je kijkt naar de rest van het dierenrijk.
Ik kan jou uit het nest
duwen. Dat is gewoon plop.
Sommigen worden direct uit het nest geduwd. Anderen, die hebben een paar weekjes nodig. Misschien een paar maanden. Maar dan functioneert het wel. Ja. Nou.
Ja, of ze gaan dood.
Of ze gaan,
sorry.
Ja. Dat is ook een optie. Nee, maar bij mensenbaby's duurt het dus best wel even. En ik vond dat eerste jaar echt super intens. Ik had geen idee waar ik bleef. Ik bleef nergens. Ik had ook niet die roze wolk. Vind ik ook belangrijk om op te merken. Daar gaat het heel vaak over als je dan een kindje mag krijgen. Dat je dan als een soort ja, dolgelukkig, er komen alleen maar hartjes uit je ogen. En dat is gewoon heel vaak niet zo. Dat is ook zo'n norm die dan is gezet. Mm-hmm. En als je dat dan niet hebt, dan denk je dat er iets mis is met je. Er is niks mis met je. Dus dat is wel mijn, als ik daaraan terugdenk, die overwhelm. Ook niet echt weten wat je aan het doen bent.
Stijf van de hormonen.
Stijf van de hormonen. Alles gaat alle kanten op. En ik werd in het eerste jaar van mezelf als moeder heel erg geconfronteerd met het feit dat ik echt maar wat doe. En het is echt een soort trial and error. Gewoon maar uitproberen en kijken wat goed uitpakt en wat niet. En ik moet zeggen dat eigenlijk pas na dat eerste jaar lukte het mij beter om tijd voor mezelf te maken. Dan moet ik zeggen dat ik in het eerste jaar ook mijn boek heb geschreven. Mijn eerste boek. Ook zo'n supergoed idee.
Timing.
Echt, hoe bedenk je het? Dus de tijd die ik alleen had, die ging echt aan mijn boek. En in de jaren daarna ben ik veel meer bewuster. Ook echt, bijvoorbeeld een nachtje weg. Of ik ben natuurlijk ook een hele tijd uit elkaar geweest met Stefano. Waardoor er een tijd co-ouderschap is geweest. Dus ja, daardoor werd ik gedwongen met mezelf te zijn. Maar ja, ik kan helemaal terug naar dat gevoel. En jij, Bar?
Ja, nou, ik hoor inderdaad een paar verschillende dingen. We weten natuurlijk niet precies wat haar achtergrond hiermee is, omdat we alleen de ene zin horen. Maar ik denk inderdaad, een van de dingen die ik heel confronterend vond, was dat je zo'n hulpeloos kind hebt. En dat dat altijd de prioriteit heeft of zo. Weet je, dat,
ja.
En natuurlijk zeggen mensen wel, ja, maar je moet eerst je eigen zuurstofmasker. Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk, als dat kind iets nodig heeft, dan moet dat dus. Weet je, dat daar zit wel een noodzaak achter, waarmee je, als je geen kinderen hebt, toch wat meer gericht op jezelf in het leven kan staan. Omdat ja, je niet iets in leven hoeft te houden. Dus
thank you, Jesus.
Ja, nou, dat verschil vond ik echt heel groot. Dat het, en op de momenten dat het dan heel zwaar werd, had ik het daar dan ook wel moeilijk mee. Dat ik dan soort van boos werd van, en ik dan, weet je wel. Ja, en wat ik dan wil. Dus dat hoor ik. Ik hoor ook dat
hoor je zo vanuit zo'n baby. Sorry.
Sorry.
Sorry, ja. Ik besta. Je hebt hem zelf gemaakt, biatch.
Ja. Had je niet moeten doen.
Ja, je hebt niet goed over die schutting.
Gewoon benen bij elkaar.
maar ook dat je bijvoorbeeld jezelf moet uitvinden als moeder. Je krijgt er in één keer een rol bij. Mm. En je hoort natuurlijk wel allemaal dingen van tevoren over hoe je het gaat doen en wat goed is of hoe het hoort, weet ik veel allemaal. En dan heb je opeens een kind en denk je, ja, dat is allemaal leuk. Maar
nou,
dan moet je het gaan doen en dan wordt het echt
denk,
heel anders.
Ik was ook triggered as fuck. Want ik begreep ineens hoe het dan is om als ouder dus een kind te hebben. Dus ik ging ook best wel veel terug naar vroeger, dat ik zelf nog een kind was. En dan zag ik ineens mijn ouders en de momenten dat zij enorm struggelden. Dus er kwam ook best wel heel veel shit weer boven.
Zeker. Dat
dus
wilde ik ook nog
dat
zeggen.
Dat vond ik ook. Zeg maar, als je, ik snap hoe zij het zegt van je geboorte als moeder, maar het is ook, ja, je gaat ook soort van weer terug. Ja.
Maar zij zegt, hoe ga je daarmee om?
Ja, doorzetten, ademen, oppas regelen af en toe. Ja.
Maar stel je voor, je zou nu een nieuwe moeder om je heen hebben of ouders. Hè, want dat is in allerlei samenstellingen. Wat zou je dan iets kunnen teruggeven?
Ja, super praktisch voor die kraamtijd. Iedereen die op bezoek wil komen, moet iets doen. Dus ze gaan of voor je stofzuigen of ze brengen eten.
Oh, ja, niet alleen komen zitten.
Nee, komen zitten en oh, schattig, lief. Nee, ook draag maar, ontlast de ouders maar. Want die eerste tijd is gewoon super intens. En alle extra handjes zijn dan echt heel erg welkom. Verder, wat ik in die tijd ook ben gaan doen, is op de momenten dat mijn kind sliep, nam ik zelf ook even tijd voor mezelf. En de klusjes deed ik als bijvoorbeeld die kleine gewoon een beetje lag te chillen. Lag de wereld te ontdekken. Dan ging ik bijvoorbeeld gewoon wasvouwen. Want wat ik eerst deed, was als zij dan sliep, ging ik dan alles doen wat ik moest doen.
Oh ja.
Waardoor ik de hele dag bezig was met dat huishouden runnen en dat moederschap runnen en eigenlijk vinkjes zetten achter alles wat moest gebeuren. gebeuren. En in dat eerste jaar, de eerste 2 jaar, maar vooral het eerste jaar slaapt zo'n baby nog best wel veel. Dus ik maakte wel heel erg gebruik van die slaapmomenten om dan even, oké, wat heb ik nu nodig? Vaak letterlijk die vraag stellen, wat heb ik nu nodig? Oké, ik wil even met een vriendin bellen of ik ga er laten slapen in de draagzak vandaag en ik ga even wandelen en een koffietje drinken. Ik heb even zon nodig of even zuurstof. Dat super praktisch maken.
Ik heb natuurlijk geen kinderen.
Maar wel heel veel vriendinnen met kinderen.
Dus ik heb wel zelf de indruk dat er na dat eerste jaar, of misschien die eerste 2 jaar, als een soort van de survival modus weer uitgaat.
Ja.
Dan heb ik het idee dat er heel erg met deze vraagstelling, dus van wie ben ik nu als moeder? Of hoe heeft dat op wat voor manier, wie ben ik nu eigenlijk als partner, als vrouw, dat geldt natuurlijk net zo goed voor andere, hoe noem je het, verzorgers of vaders. Hoe je jezelf ook daarin ziet. En dat thema dus eigenlijk na die survival modus een beetje gaat werken. En dat heel veel mensen om me heen er wel echt tegenaan lopen van waar blijf ik in het grotere geheel? En dan niet één, ik bedoel ook praktisch qua tijd, maar ook wel op een spiritueel niveau van jezelf, er is natuurlijk zoveel in je aangezet. Je bent gewoon niet meer wie je was, want je bent nu, je hebt een kind om voor te zorgen.
Ja, dat is ook, ik denk nu aan een aflevering, volgens mij 2 afleveringen hiervoor, dat we inzichten deelden over therapie. En een van de dingen die naar boven kwam is dat ik dus de neiging heb om altijd beschikbaar te zijn. Mm. Dus zelfs als die kleine dan slaapt, dan zit ik een soort van paraat voor het moment dat ze onrustig wordt en me weer nodig heeft. En ik ben dus heel erg nu aan het afleren van oké, zij slaapt nu. Als ze je nodig heeft, dan hoor je het wel. Ga nu maar echt even je op jezelf richten. Mm-hmm. Maak je maar geen zorgen dat je het niet hoort of whatever. Je hoeft niet op de bank te gaan zitten zo van nou,
ja.
Over 1,5 uur komt er wat gejengel. Dus ik merk dat met het moeder worden is er een soort van beschikbaarheidsding bij mij aangezet. Wat ik nu leer eigenlijk bij te draaien. Dat dus op bepaalde momenten op de dag hoeft dat niet zo heftig aan te staan. Mag gewoon op standje 2 in plaats van op standje 9.
Ja, dus het vergroot ook wel dingen uit die je al wel in je had. Maar ja, die worden natuurlijk enorm. Dan ineens uitvergroot. Dus daar moet je dan wel je weg mee gaan vinden. Ja.
En wat ik heel mooi vind met dat wat jij noemt het spirituele stuk. Iets wat ik wel mee zou kunnen geven of willen geven, is dat als je op dat punt bent inderdaad dat je even voorbij de pure survival bent. Wat ik echt als een cadeau ervaar is dat ik op het moment dat ik bewust nadenk over het moederschap, dat het me ook de keuze geeft om dingen anders te doen. Omdat ik als je kijkt naar het grotere geheel, dan was ik eerder altijd dochter of vriendin. Mm-hmm. En nu voelt het opeens, omdat ik moeder ben, sta ik opeens een soort van matriarch gevoel krijg ik daarbij. Dat ik aan het hoofd sta van iets wat ik zelf mag bouwen.
Mooi.
En dat ik daarin dus ook zelf heel erg de bewuste keuzes mag maken van wat geef ik mee? Wat doe ik anders? Wat begin ik in mijn gezin, zeg maar? En dat die manier van denken heeft mij echt superveel gebracht.
Heel mooi.
En dat vind ik ook heel knap. Ik heb dat vaker gezegd, maar weet je, dat is ook op het gebied van, je verbreekt ook generationeel trauma. Ja. En dat vind ik heel knap. Dus ook daarin zit wel een laag van als je die keuze maakt. Je gaat ook in die keuze staan van ik ga dingen anders doen. Daar heb ik ontzettend veel bewondering voor.
Nou, supermooi. Ik hoop dat we je hiermee op weg helpen. Joyce, laat het ons zeker weten als je meer vragen hebt. Laten we door naar de volgende. Heel anders. Deze komt van, ik denk Jay, maar weet niet zeker.
Spannend.
Je had een beetje een soort undercover naampje op de gram. Maar de vraag is, hoe kun je het beste omgaan met woede?
Wojo.
Kijk hiervoor even naar jullie hoor. Want...
Je gaat naar ons kijken. Ja. Ik wilde naar jou kijken.
Ja?
Of naar Meert.
Ik ben fucking boos. Maar ik heb ook echt heel veel problemen met dat kanaliseren of er laten zijn. Dus de boosheid is bij mij een enorm thema. Dat wist ik ook niet. Hè. Daar kwam ik achter doordat er allemaal shit gebeurde. Waar ik ineens bleek dat ik heel veel woede in me had. Maar dat... We hebben het hier vaak over gehad, maar ik kom weer op uit dat omdat ik zo goed... Ik ben heel empathisch en ik begrijp heel goed waarom bepaalde dingen zo zijn. Daarmee beredeneer ik heel vaak mijn eigen gevoel weg. Ja. Boosheid is daar een hele grote van. Maar op een gegeven moment klapt dat natuurlijk naar binnen. Want het gaat zich op een bepaalde manier. Ik kan gewoon niet... Ik weet geen weg te vinden met die boosheid. En op dit moment heb ik daar weer last van. Want ik ben super boos op de hele wereld. Op het leven, op alles. Ik vind het oneerlijk. Ik vind zoveel, doet zoveel pijn. Maar ik kan er geen kant mee op. En dat heeft een beetje twee delen. Aan de ene kant een inzicht wat mij daarover heel erg geholpen heeft. Namelijk, dat is een hele mooie quote. En shit, ik had even moeten opschrijven natuurlijk. Volgens mij van Naya Wahid. Naya Wahid. Zeg ik nu de naam verkeerd?
Nee.
Oh. En als dit nou helemaal niet van haar is, nog dubbel, sorry.
Maar zij schrijft wel hele rake dingen.
Ja, dus ja sowieso. Ja, precies. I sat with my anger long enough until she told me her real name was grief.
Precies.
En dat is wel, zeg maar, een heel groot ding dat er vaak onder boosheid en andere emoties zit. Verdriet. En ik denk als je dat kunt identificeren, dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Dat ik terugkom naar, oh wacht, er gebeurt hier eigenlijk wat anders. Het uit zich in boosheid. Maar in mijn geval zit er ook echt boosheid. En mag ik dat wat meer ruimte geven? Dus nee, ik weet niet waarom ik al moet lachen als ik hele moeilijke dingen ga zeggen. Maar ik ben twee keer. Ja, precies. Ik ben twee keer in behandeling geweest bij Trauma Centrum Nederland. Ja, ik ben twee keer in behandeling geweest bij Trauma Centrum Nederland. Voor iedereen die volledig is vastgelopen met PTSS, trouwens, echt een aanrader. Als je iets meer over mijn ervaringen wil weten, DM'en. Daar ging ik tijdens creatieve therapie ook weer aan de slag. Maar ik liep de hele tegen die boosheid en ik kon er niks mee. En ik heb zo vaak het gevoel, ik wil gewoon gillen of schreeuwen en het lukt niet. En toen ben ik daar met een therapeut, heb ik een uur met smijtklei gewerkt.
Lijkt me zo lekker.
Toen dacht ik, smijtklei, nice. En toen zijn we dus naar de buiten gegaan, want het is een heel mooi buitengebied. Maar toen ging ze me er ook echt doorheen. Het is niet gewoon een soort in het wild gaan smijten. Maar ze ging me er echt doorheen praten. En dan mocht je die klei zo op de muur gooien. En toen daarna was mijn eerste reactie dus. Dat vond ik ook weer heel veelzeggend. Om het eraf te halen. Om weer op te ruimen. En toen zei ze, nee, mag je laten zitten. Je woede mag zichtbaar zijn.
Oh.
En toen dacht ik, oh damn. Weet je wel? Dan denk je soms echt, die professional, die weet echt wel waar ze
het is.
It makes sense. Dus eigenlijk is het voor mij deze vraag. Ik heb niet eigenlijk per se een antwoord. Behalve dat ik wel denk dat het heel goed is om naar die boosheid te kijken.
Ja, waar gaat het eigenlijk over?
Waar gaat het eigenlijk over? En dan wel te kijken van op wat voor manier kun je daar ook wel iets mee in je leven. En als je nou een hele goede tip hebt, laat het mij vooral weten. Want,
ja, ik zit bij mezelf. Ik hoor jou praten en ik denk, oh ja, bij mij gaat het ook vaak over iets. Ik word vaak boos als ik me niet gezien voel.
Precies, het is niet alleen maar verdriet. En dat is wel meestal een secundaire.
Ja.
Maar het kan verdriet zijn of angst. Of inderdaad je niet gezien voelen. Of
er zit zoveel wat zich uit in diepers, boosheid.
Waarbij boosheid een makkelijkere uitingsvorm is.
Ja, terwijl ik het dus moeilijk vind. Ik wil het liefst echt gewoon elke keer. Maar ik heb dat ook. Maar ik vind volwassen zijn gewoon heel stom, snap je? Want ik denk dan, laatst ook hè. Nou ja, Finn is natuurlijk overleden en ik was zo vreselijk boos. Niet op hem, maar gewoon op het leven.
Ja.
En ik was mijn was aan het ophangen en toen stootte ik natuurlijk, weet ik veel, ergens tegen zo'n moment. Nou, ik heb dat hele wasrek zo door mijn kamer geflikkerd. Maar ja, dan sta ik ernaar te kijken en denk ik, ja.
Je moet wel zelf opruimen.
Ik moet weer zelf gaan. Het is zo'n anti-klimax.
Daarom wil je dus met die klei.
Snap je? Zo van, want je moet het nu weer overeind gaan zetten. Je wasrek ligt. Nou ja, en ik het liefst zou ik dat wasrek echt door het raam hebben geflikkerd. Ja. En gewoon helemaal lijp gaan. Want ik voel dat ik dat. Ik ben zo fucking boos en zo fucking verdrietig. En ik vind alles zo stom. Maar dan denk ik ook, ja, stel je voor, ik stond met een bord. Ik wil dat bord kapot slaan. Dan denk ik, ja. Ik heb al bijna geen borden meer, want ik breek die shit al gewoon omdat ik heel lomp ben.
Praktisch. Maar dat is die volwassene. Wat is dat, die gezonde volwassene in je?
Nee, ik denk dat die gezonde volwassene dus juist wel plaats zou maken. Maar het is gewoon, ik kan dus alweer te veel stappen vooruit denken. Ik kan dus ook niet zomaar iemand, zeg maar, die ik lief heb, kan ik niet die boosheid op uiten. Omdat ik al weet, dit is eigenlijk niet zuiver, want eigenlijk voel ik dit. En dan ga ik nu wel boos zijn tegen jou. Ik kan niet ongefilterd.
Nee, je bent zo bewust van alles.
Ja, dus dan ga ik wel iemand verrot schelden die, zeg maar, bijvoorbeeld me net lomp inhaalt op de fiets of zo, weet je wel. Dan gaat het echt van 0 naar 100.
Ja, in het verkeer ben ik ook echt wel...
Ja, dus het komt er wel ergens uit, waar ik denk dat dat wel op een gezondere manier kan. Maar,
ik keek dus naar jullie omdat ik dus hoopte dat jullie hele praktische dingen had. Maar eigenlijk, ik herken me volledig in jouw verhaal, Meert. Ja. Ik ben echt gewoon one angry bitch gewoon. Maar ik kan het heel goed inpakken. Tot ik weer gewoon zen lijk. En ondertussen krijg ik, heb ik al jaren overal jeuk en zo. Ja, weet je,
bij jou gaat het echt fysiek, hè?
Ja. Hartslag constant richting de 100, weet je wel.
Boos, maar wat, nee?
Nee,
nee hoor, nergens last van.
Nee, ik kan dat heel goed dus weer inpakken.
Heb je niks wat helpt?
Ik doe dus soms gillen en een kussen, maar dan krijg ik dan ook weer keelpijn van. Ja. Maar het is soms wel lekker om heel hard te gillen.
Ja, ik kan me voorstellen.
Maar weet je wat me dus wel zalig lijkt? Ik ben heel graag een sponsor willen.
Ik werd uitgelachen door onze lichaamswerktherapeut. Die wilde dat ik ging bewegen in de ruimte. En dat ik niet nadacht over de manier waarop ik bewoog. Maar ik had haar net verteld dat ik in een kussen had gegild daarvoor. Hmm. En toen had ik dus een soort van weerstand met dat bewegen. Ze zei, je hebt moeite nu met hier een beetje wiebelen, maar niet met gillen in een kussen. Dat vind je...
Oh ja, maar ik dat vind wel... ik ook heel... Dat is toch heel anders? Mij dus echt heerlijk lijkt, is als we naar een smashroom zouden gaan.
Ja, echt.
Ik wil gewoon dat we een sponsor krijgen en dat we gewoon met een paar...
Ramsteinen opzetten en dan gewoon
een paar luisteraars. Leuk. Gewoon
leuk
helemaal...
Event.
Ja,
heel zo'n auto. Ik wil het liefst servies zelf.
Ja, ik ook.
Dat lijkt me zo lekker.
Met een knuppel. Ja. Maar wat
als
me trouwens
iemand
wel...
iemand dit hoort met een rage room, slijt in de DM.
Of gewoon een huis.
Maar deze dame... www.pg.nl.
Precies.
Wij promoten het graag.
Maar jij vraagt om tips, maar vervolgens zeggen we alleen maar herkenning. We hebben alleen maar herkenning te bieden vandaag.
Ja, wat ik wel heel mooi vind aan EMDR-therapie is dat ik daar ook heel veel boosheid mee heb kunnen onderzoeken. Omdat je tijdens je EMDR-sessies alles mag zeggen en doen. Dus je mag ook in je EMDR een plaatje maken waar je bijvoorbeeld wel echt alles sloopt. Dus wij hebben best wel veel ook wel daar... ik heb tijdens die sessies echt dingen gedaan in mijn hoofd, zeg maar, die ik in real life niet zou kunnen doen op het gebied van boosheid. Dus daar ben ik wel echt losgegaan. Tijdens de sessies in het traumacentrum zelf hebben we daar ook wel fysieke handelingen bij gedaan. Dus echt op muren slaan en met kussens. En dus echt wel ergens een soort van...
Ja.
Die uitlaten gaan voelen. Maar ja, ik denk dus inderdaad dat het vooral gaat over... probeer te kijken of er iets onder zit. Waar je misschien eigenlijk... Ik denk dat dat de meest...
Ja, wat mij zeg maar soms wel helpt... is om alles in mijn lichaam aan te spannen... en weer los te laten een paar keer achter elkaar. Als ik echt meer van... Dat ik echt zo'n soort van zo'n boze kind van 2... dat ik eigenlijk... krijg ik gewoon een tantrum... laat ik mijn lijf maar even gewoon tantrum gaan. Het is ook niet voor niks dat kleine kinderen op de grond gaan liggen in supermarkten of op straat, want die grond is koel en daarmee reguleren ze hun zenuwstelsel.
En daar praktisch...
Dus eigenlijk zijn kinderen heel erg slim.
Natuurlijk, die zijn sowieso heel dicht bij hun emotie.
Wij zouden dat als volwassenen dus ook gewoon vaker moeten doen.
Ik heb laatst
gewoon
nog
even afkoelen bij de
vriezer. Ik heb laatst nog
supermarkt.
Op de grond gelegen in de Albert Heijn. Nou, iemand zei, doe je niet. Toen zei ik, ken je me
ja,
niet.
Nee, dan ken je Meerte niet.
Je moet geen bluf zeggen.
Maar wel heel praktisch nog als afsluiter daarop is dat... Als je hetzelfde hebt als wat ik heb, dat dus heel fysiek zich uit. Mijn huisarts heeft me ooit al de tip gegeven dat je je fysieke inspanning moet gaan matchen met wat er van binnen gebeurt. Want mijn default is dat ik juist bevries. Dus ik ga van binnen dan gewoon 120 en aan de buitenkant sta ik helemaal stil. En dan krijg je dus een nog grotere error in je lijf.
Ja, respons.
Totale, maar dat gaf zij dus inderdaad als tip door juist dan bijvoorbeeld op je plek te gaan rennen of naar buiten of dus een soort van in de lucht te boksen.
Ja. Ik ga soms ook boos lopen.
Ja.
Maar ja, het werkt ook goed tegen paniekaanvallen, hè? Want dan gaat eigenlijk bij paniek of bij een paniekaanval gaat je lijf ook in een stand terwijl je stil zit. Dus ook dan is het heel goed om je activiteit te matchen met wat je lijf doet. Want dan ga je gewoon weer sneller
reguleren.
Op één lijn komen. Nou, hier had je precies niks aan.
Nou toch nog een tip aan het eind.
Maar je weet helemaal niet vanuit welk punt die persoon die vraag stelt. Ja. Misschien is die nog helemaal niet op het punt van onderzoeken wat die boosheid eigenlijk zegt.
Misschien hebben we wel iets nuttigs gezegd.
Dus laten we van het positieve uitgaan. Oké, we gaan een heel andere kant nu op met Pleuntje. Hoe hebben jullie je eigen kledingstijl ontwikkeld? Oeh. Nou, ik heb hier al het een en ander over verteld. Dus ik wil eigenlijk graag eerst de andere twee horen.
Ja, Barbara.
Nee, begin jij maar lekker.
Hoezo?
Waarom niet?
Heb ik überhaupt een eigen kledingstijl?
Zwart.
Zwart?
Zwart, ja. Nee, ja, mijn stijl is casual geel.
It's true.
Heb je daar een Pinterest-board van? Ja, dat beetje, we met de volgers
ik
kunnen
zeg
delen?
Dat, ik heb of gewoon eruit zien als een zwerver. Maar dan als je dan in één keer wel leuk eruit ziet, dan valt het heel erg op. Nee, ja, ik heb best wel een hele... Ik ben heel erg picky als het gaat om wat ik doop vind en niet. Maar de basis is denk ik wel... Nou ja, sowieso dus heel veel zwart. Maar dat vind ik gewoon... Weet je, ik probeer het wel. Ik heb wel eens vandaag... had ik...
Je had kleur aan.
Ja,
ja, maar ik doe ook wel eens bij het opstaan kleur. En dan denk ik, ja, flikker lekker op zeg.
Ja,
dan
gooi je het gewoon blij. Weer.
Ja, echt helemaal weg ermee.
En dan zit je vervolgens tegen Bar aan te kijken.
Snap je, er is zo'n fluoriserend bord. Nee, dus ja, ik voel me gewoon fijn bij zwart. Ik vind het niet, en dat heeft echt niks te maken met afkleden en zo. Ik vind het gewoon een toffe kleur. Ik draag ook veel goud. Die combinatie vind ik tof. Ik draag veel sneakers. Dat vind ik het ook tof. Dus ik... draag er gewoon veel dingen bij. En het is een grapje. Ik maak het een grapje, maar het is wel echt waar. Ik draag best wel vaak comfortabele outfits, maar dan net met een soort van twist.
Decolleté of dat het straks
dus,
zit.
Ja,
of,
dus ja. Weet je wel. Dus dan leg ik accent op mijn lijf. Omdat ik vind dat dat gezien mag worden. Maar ook omdat. Maar ik vind wel, het moet wel lekker zitten. Ik ben niet iemand
maar
die...
Maar is dat door de jaren heen veranderd?
Ja,
ik bedoel, is het ooit anders geweest? Dat je...
Ja, want ze vragen natuurlijk, hoe ben je daar gekomen.
Waarom voelt dit als Meerte?
Dat is eigenlijk, dat hebben we het ook vaak over gehad. Het is één grote exposure weg.
Ja.
Wat eigenlijk is begonnen bij innerlijk werk. Namelijk jezelf omarmen en meer van jezelf gaan houden. En dus ook meer van je lijf gaan houden. En daarin een stuk dankbaarheid. Want weet je wel, als er één ding duidelijk is, dat het natuurlijk niet iedereen is gegeven om gezond te zijn. En daardoor ook meer uitgesproken te durven kleden. Zo van, je mag gewoon dragen wat je tof vindt. Ja. Wat ik daar wel bij moet zeggen, want vroeger droeg ik ook... Ja, ik heb jou een keer iets horen zeggen over gewaden. Ik droeg ook gewaden. En als je op een gegeven moment inderdaad meerdere inzichten... je weet, mensen zien ook wel wat voor lijf je hebt, ook al draag je een gewaad. Ja. Dus eigenlijk is het dubbel zonde. Maar ook wel dat er meer keuze kwam. Want laten we eerlijk zijn,
er is meer keuze eigenlijk.
Toen op een gegeven moment was er alleen maar gewaad voor mijn gevoel. Dus neem
of pailletten op je kont.
Precies, dus neem een Monkey of ASOS, weet je wel. Die hebben gewoon lijnen waar je echt kan kijken, dit vind ik tof. In plaats van waar past mijn reet in. Dus dat geeft ook alweer heel veel zelfvertrouwen. Ja. Waardoor je weer meer durft te kleden. En voor de rest gewoon heel veel uitproberen.
Ja,
waar voel je je lekker bij?
Uitproberen.
Wat is fijn? Nou ja, ik draag graag decolleté. Is duidelijk en jullie moeten er elke keer
in jouw titel heel veel.
Een paar uur tegenaan kijken. Bam, bam, bam.
Dat is niet vervelend.
Dus ik vind het tof om altijd wel ergens iets straks te dragen. Maar ja, ik weet hoe vind jij mijn stijl? Wat vind jij van mijn stijl? Wat voor stijl heb ik?
Ik vind je een beetje casual, stoer, sexy.
Nou, dat bedoel ik, meid. Zie je, het
vind
komt
ik
helemaal over.
Ja,
ja, maar dus ik heb dat ontwikkeld door gewoon te doen.
Ja.
Ga uitproberen, ga verschillende shapes. En dan niet...
Met veel goud.
Ja.
In de oren en om de nek.
Ja, kerstboom. Ik ben gewoon more is more. Ik ben gewoon een lopende kerstboom. Maar als je dus wil onderzoeken... ga niet je stijl onderzoeken vanuit... van die dumbass moderegels van kies wat het meest afkleedt. Nee, kies wat je mooi vindt, wat je tof vindt.
En durf ook, want dat vertel ik ook in de Guru-aflevering.
Ja.
Daar vertel ik over die vriendin van mij, Danielle van Grondelle, die me echt enorm heeft meegenomen op het gebied van ja, mijn kledingstijl ontwikkelen. Ja. En mezelf daarin meer mogen laten zien. Je mag het in het begin ook gewoon naapen. Dus ga gewoon op Instagram of op Pinterest kijken. Hey, dit vind ik tof. Ja. Ik denk dat ik zoiets leuk zou vinden. Ga dat gewoon dragen. Het hoeft niet meteen van, oh ja, dit ben ik echt. Nee, ga maar gewoon uitproberen.
Ja, aap ons na.
Aap ons na als je denkt, ik vind het leuk wat zij aan hebben. Maar ga gewoon proberen en gaandeweg ontdek je wel wat klopt. Fijn of wat je vaker uit de kast trekt.
Ja, en je hoeft niks.
Nee.
He, dus als je iets wil, dan gun het jezelf. Maar je hoeft niks, weet je wel. Kijk gewoon, hoe kom je gewoon ook lekker de dag door.
En ik weet natuurlijk niet of Pleuntje ook dikker is of helemaal niet. Maar als je dikker bent, maak gebruik van het feit dat je nu meer keuze hebt. Weet je, dat we merken hebben zoals Lovij. Vera Camilla heeft nu een bikinilijn met Ted, zag ik voorbij komen. Er zijn gewoon steeds meer opties. Dat is super tof, dus omarm die ook.
Ja.
En ga dat lekker uitproberen. En jij, Bar?
Ja, ik heb het gevoel dat het bij mij steeds in ontwikkeling nog wel blijft.
Ja, ja.
Ik kom vanuit een gezin waar het altijd ging over of mijn moeder die voor altijd zeg maar aan de lijn was. Dus als kind voelde ik me altijd te dik. Dus dan liep ik altijd met zo'n, weet je wel, zo'n trui om je billen.
Oh, yeah.
Of zelfs zo'n ding wat niet eens een trui was, maar echt bedoeld was voor om je billen. Oh, dat ik denk, what? Waarom?
What in the
en toen daarna ging ik helemaal corporate life in. Nou, past ook niet echt bij. Maar toen had ik dus de hele tijd het idee, ik moet wel iets aan wat in zo'n kantoor dan nog geaccepteerd is.
Ja, ik weet dat jij allemaal stiletto's ook had en zo, toen ik jou net leerde kennen.
Ja, precies. En toen kwam de periode dat ik gewoon 6 jaar onder een steen heb gelegen. En ik
alleen
vooral
badjas?
Nou, mijn badjas en zwarte kleren, zwart
legging,
grijs.
Legging.
Ja, zwarte legging met zwarte gimpen. Of misschien dan nog gekleurde gimpen en dan een wijentrui. Daar heb ik echt gewoon jaren in gelopen. En eigenlijk nu pas de laatste tijd dat ik
sinds
mezelf
de podcast, sinds op beeld komt.
Nee, maar ik heb me bewust voorgenomen van ik ga gewoon niet zoveel zwart meer dragen. Ik wil gewoon kleur aan, weet je. Ja. Dus dat is heel fijn,
staat
omdat
je leuk,
ik dus
hoor,
merk, meid. Dank je, dat het eigenlijk heel een hele zichtbare vertaling is van hoe het met mij van binnen gaat.
Maar dat is dus wat ik wou zeggen. Het is eigenlijk loopt het bijna bij iedereen altijd wel parallel met wie ben je in veel bredere zin en uit het zich in kleding.
Precies, maar wat me wel zeker heeft geholpen, wat ook een keuze is geweest, is dat ik me dus realiseerde dat al die kantoren outfits, ik vind ze gewoon doodsaai.
Ja,
het past
zijn
ook
doodsaai.
Niet bij me. En dat voor hele verhaal van oh, je hebt te dikke billen. Dat is niet van mij. Dat komt echt heel duidelijk niet bij mij vandaan.
Ook nog even een tip trouwens, schiet me nu binnen. 2 Instagram-accounts die je zou kunnen checken. Je kan Edith Domen checken, stylist. Zij deelt ontzettend veel over echt het breken van de moderegels. Zij heeft ook weet ik hoeveel video's op YouTube hierover.
Ja, gewoon kleden hoe je wat je staat.
Ja, ja. En kijk ook even bij Florine Duif. Zij deelt veel over joy dressing. Dus dat gaat echt over je ook kleden hoe je je zou willen voelen. Wat ook best een leuk experiment is.
Ja, ja, precies. Nou ja, dat is eigenlijk ben ik dat ook een beetje aan het doen. Weet je, ik hou van strakke dingen en nu hou ik ook van kleurrijke dingen.
Ja, en ik denk dus dat je sowieso daarin ook de, hè, als je hiermee aan de slag wil, eventjes de brug kan slaan naar van, hoe zit het van binnen?
Ja.
Ben ik dicht bij mezelf? Gun ik mezelf ruimte? Waarom mag ik eigenlijk niet aandoen wat ik wil?
Dat is ook wel iets waar ik nog kort iets over kan zeggen. Ik merk dat ik de afgelopen jaren, zeker toen die pandemie zo gaande was, toen ben ik heel erg naar joggingpak gaan grijpen. En ik ben er niet meer zo goed uitgekomen. Nu voor de podcast kleed ik me wel elke keer, nou bijna elke keer, aan in iets anders. Maar ik ben heel erg in dat comfort gaan zitten. En laatst besefte ik wel dat ook dus inderdaad samenhangt met hoe gaat het met mij van binnen. En iets wat wij natuurlijk vaak bespreken is jezelf op een bepaalde plek houden, terwijl je eigenlijk echt wel ergens anders naartoe mag bewegen. En ik merk nu dat ik dat met kleding weer mag gaan doen. Dus dat ik daarin voor mezelf meer mag komen opdagen van ga het maar gewoon aantrekken. Ook al denk je nu, oh, ik wil gewoon het joggingpak, want dat zit comfortabel. Nee, ga toch maar even voor
fake it till you feel it.
Ja,
dus we kunnen weer wat lekkere outfitjes van je verwachten.
Nou, waar ik wel een beetje om moest lachen, ik had dus op Insta gevraagd gevraagd in een poll van... hey, moet ik misschien een challenge gaan doen? Dat ik gewoon
en iedereen 30, zei, nee, joh.
30 dagen geen joggingpak. En toen zei gewoon 76%... nee joh, meid, lekker de joggingpak. Toen dacht ik,
en je hebt ook leuke willen
jullie geen content?
Dat willen ze wel, maar ze zijn gewoon begaan
zijn
met jou.
Begaan ja,
maar
met
en,
mij.
En joggingpakken dragen is op dit moment ook wel een trend.
Het
en
is,
je
en
hebt toffe pakken.
Dus ik heb ook leuke. Maar
bij jou is, lijkt het fashion.
Het is zeg maar... het is en ik vind het tof, maar het is ook... ja, het zou iets andere verdeling
zijn. Nou ja, dus er komt toch een challenge.
In de self-care
mezelf,
department...
ik
slaat, in de self-care department gaat het gewoon ook wel daar... weet je, ik bedoel, de reden dat ik me wel echt ook probeer aan te kleden... is ook op dat vlak. En het is ja. niet dat dat me per se beter doet voelen... maar wel dat elke druppel in de emmer er één is.
En als je dan in de spiegel kijkt,
snap
dan
je?
Denk je toch...
ja, of, ja. of weet je wel, als ik gewoon lekker mijn haar doe... of je ziet er gewoon goed uit. Dat is gewoon, dat helpt... ook al is het heel weinig.
Ja, ja het helpt.
Nou, oké, succes. Zullen we naar de volgende? Ik denk dat het qua tijd redden om er nog twee te doen.
Snel praten.
Als we niet te veel omwegen nemen. Oké, deze komt van Cindy. Haar vraag is, hoe blijven jullie bij jezelf? Nou, ik schrijf hier nu een boek over. Dus,
ja. Nou, door naar de volgende.
Ja, ik vind het een
proces
hele moeilijke.
Waar ik middenin zit.
Ja, voor mij komt het iets natuurlijker.
Thank God dat we meer te hebben.
Echt, hè? Ja, ik denk dat dat misschien zelfs ook wel weer... ja, we hebben het er vaak over. Terug te leiden is naar de basis, weet je wel. Dat als jij van huis uit leert dat je jezelf mag vinden... en dat je mag zijn wie je bent, dat dat al alle verschil maakt. Ik werd ook uitgedaagd om op al die verschillende manieren te kijken. Dus mijn vader zei altijd, ga in je eigen licht staan.
Ja.
Weet je wel, wat dat licht dan ook is. Dus ja, ik weet niet. En het is ook wel een beetje rebelliousness in mij. Dat ik gewoon... ik heb zoveel, zeg maar, weerstand tegen het systeem.
Ja.
Dat ik... en je zou mij echt niet meer beledigen dan als je zou zeggen dat ik doorsnee weet je wel, ben. Dus het is ook een beetje afzetten wel dat ik
oh,
vind het juist
knap
wel...
als iemand jou doorsnee zou noemen.
Ja, toch?
Ja, ja. Dat is wel knap.
Dus het is, weet je, ik heb gewoon scheid daaraan. En ik zeg niet dat ik geen onzekerheden heb, hè, of geen twijfels of dingen. Dat is echt iets heel anders. Maar ik sta wel stevig in mijn ankers. En ik durf te staan waarvoor ik wil staan. Omdat het me gewoon niet uitmaakt als iemand dat stom vindt.
Ja.
Voor mij zegt het namelijk niks over mij. En dat vertaalt zich wel in heel veel vlakken. Bijvoorbeeld, ik heb toen Finn en ik uit elkaar gingen, heb ik ook nooit moeite gehad met andere vrouwen. Of hè, omdat ik. Het zegt niks over mij. Het zegt niks over ons.
Ja.
Het zegt alleen iets over dat iemand van wie ik heel veel hou, dat die iemand leuk vindt. Nou, dan mag ik jou ook. Ja, zo ja. simpel is het. Dus ik ben gewoon niet bang voor afwijzing op dat gebied.
Nee, en ik heb dus wel vroeger helaas afwijzing en veroordeling meegemaakt door dingen die zijn gebeurd. Waardoor dat dus heel erg in mij zit en ik het dus heel eng vind om ja, wat de hel is mezelf zijn. Dat ontdek ik eigenlijk nu pas.
Ja, en ze vragen natuurlijk tips.
Tips.
Dus heb je die dan?
Nou, wat mij heel erg helpt, komt ze weer, is schrijven.
Mm-hmm.
Maar ook bijvoorbeeld de gesprekken die ik met jullie heb. Mm-hmm. Dus ik denk dat mensen die hier misschien ook specifiek mee zitten... check ook even onze glijbaanactie. Dat is gepind op onze Insta. En iedereen die in de comments daar een glijbaan achter hun comment heeft staan... die staat open voor een praatje of contact of is op zoek naar gelijkgestemden. Ik denk dat dat heel erg helpt, te voelen dat je niet alleen bent. En bij mij heeft het ook te maken met gedurende de dag. Ik schreef daar heel veel over in mijn boek, dat je gedurende de dag aan jezelf vraagt, wat heb ik nodig? En ook even bij jezelf incheckt van hoe is het eigenlijk met me? En dat is iets wat ik weer veel bewuster aan het doen ben. Hoe is het eigenlijk met me? Hoe voel ik me eigenlijk? Hoe komt het dat ik me zo voel? Wat heeft dat eventuele gevoel getriggerd? En ik heb de laatste weken een soort van zin in mijn hoofd de hele tijd. En die zin is, wanneer ga je jezelf nou eens serieus nemen?
Ja. Maar ja, ik denk dat lijstje wat je net zegt, dat er een praktische toevoeging nog vooral is om jezelf ook uit te dagen waarom. Hè? Want als iemand zegt, hoe blijf je bij jezelf? Dan hoor ik daarin van, oh, daar zit misschien een verlangen of behoefte. Nou, als je dus bijvoorbeeld gaat schrijven of je gaat gewoon eens beginnen met hoe voel ik me nou eigenlijk. En je voelt je daarin bijvoorbeeld niet dat je het gevoel hebt, ik ben mezelf of ik mag het misschien niet. Waarom dan niet? Waar komen die gedachten vandaan? Probeer jezelf te blijven uitdagen op je overtuigingen.
Ja, en ook dus heel erg te kijken naar waar komt het vandaan dat ik
precies
een soort van op, me eigenlijk onderdrukt voel in mezelf zijn. Wat is er dan misschien ooit gebeurd waardoor je ook die ruimte nooit hebt leren nemen? Want bij mij thuis werd zeker wel gezegd, je mag gewoon jezelf zijn. Maar er waren dan vervolgens weer acties die lieten zien dat ik vooral niet mezelf moest zijn.
Ja.
Ik herinner me dat ik bijvoorbeeld toen ik heel jong was, had ik een keer gedroomd over seks. Ik had toen nog nooit seks gehad. Ik was heel jong. En toen had ik een soort, seksverhaal is een groot woord. Maar ik had geschreven over seks met jongens. En ik wist echt niet waar ik het over had, want er klopte geen fuck van. Maar mijn moeder, geen fuck, haha. Mijn moeder had dat gevonden. En ik kwam uit school. En toen zei ze, wil je godverdomme bij de Playboy gaan werken of zo?
Hey.
Ja, tot zover seksuele vrijheid.
Ja,
dus
precies.
Ik dacht, oh, dit is dus iets wat niet mag. En hallo, schaamte. En dat is natuurlijk dat ding. We hebben daar een aflevering over gemaakt, over schaamte. Heel veel met jezelf zijn en je verbonden voelen met jezelf wordt keihard weggedrukt of kapotgeslagen door de schaamte die daar ook vaak op zit.
Ja, en schaamte is het afwijzen van jezelf, weten we inmiddels. Ja. Dus don't
do it.
Ik
zie dat Barre heel graag iets wil zeggen.
Nou ja, ik haak ook even aan wat jij zei over ik heb er geen moeite mee, want het maakt me gewoon niet uit wat iemand anders vindt. En ik vertaal hem juist heel anders, want nog los van wat een ander ervan zou vinden, ervaar ik heel vaak dat ik eigenlijk gewoon niet zo goed weet wie ik dan ben.
Ja, wat jij dan, wat dan jezelf is.
Wat dan jezelf is. Omdat ik geleerd heb om zo als een spons, zeg maar, te absorberen wat de omgeving was.
Ja.
Of van me vroeg, of wat de verwachtingen waren. Dat ik ben daar naar gaan leven. En wat me helpt, als ik het dan vertaal naar iets praktisch, hè, want dat is echt, denk ik, een leven lang daarmee aan de slag te gaan. Maar wat mij wel helpt, is om dus weer ruimte te creëren tussen die gedachten en ikzelf. Ik merk dus dat ik in een proces zit om, zeg maar, mezelf als een soort van klein diamantje van binnen in te zien. En daar zit van alles omheen gepakt. En dat mag langzaam gewoon wat losser gemaakt worden, zodat ik kan zien wat dat eigenlijk is. En dat helpt door, als we bijvoorbeeld, jij hebt het eerder gehad over stoelen, weet je wel, dat je je kritieke stem en je kind op een andere stoel zetten. En zoiets zou dus mij hier ook bij in helpen om te denken van, hey, ik doe nu dit of ik vind nu dit. Op welke stoel hoort dat eigenlijk?
Ja, en het is natuurlijk ook heel lastig. Want ik denk dat heel veel mensen dit zullen herkennen. En ook van, want wat vind ik eigenlijk en wie ben ik nou eigenlijk?
Ja.
En we zijn natuurlijk allemaal nurture en nature. Dus ik ben ook opgebouwd uit de elementen die me zijn aangereikt door zowel moeder natuur als door mijn vader en mijn moeder. Weet je wel?
Ja.
Dus wie is nou eigenlijk echt?
Ik heb ook met therapie heel vaak dat ik een soort van helemaal een beetje koekwous word. Dat we het dan dus hebben over alle vormen van coping die ik heb.
Ja.
En dan, maar als die coping, als ik dat dan, als dat dan niet mijn echte ik is of zo, dan blijft het er helemaal
maar het is zo ingewikkeld.
Van.
Dus ik denk in de basis, als je het gewoon simpel wil houden, probeer jezelf gewoon. Weet je wel, want ik word hier helemaal dat je
ik
denkt.
Ik vind het zo grappig zo'n vragen.
Helemaal. Een aflevering.
Ja, maar probeer jezelf in ieder geval de ruimte te geven om te zijn wie je bent. En als jij een bepaalde mening hebt over iets en die wijkt af, durf voor jezelf te kiezen, in je eigen kracht te staan. Want je bent het waard. Dank u.
En ook gewoon voelen, wat gebeurt er in mijn lijf?
En fuck the system.
Wat gebeurt er in mijn lijf als ik wel iets zeg op dat moment?
Ja,
wat
wil mijn buik dit of wil mijn hoofd dit?
Ja.
Ja,
dat werkt bij mij goed. Bij mij, je buik, ik zeg dat tegen mijn kind ook. Je buik weet altijd, is altijd waar. De waarheid.
Je intuïtie. Hè?
Ik denk dat dit er eentje is om nog verder uit te sluiten.
Ja.
Maar voor nu gaan we naar de volgende vraag.
Ja.
Dat is ook een leuke. Van Anoniem. De vraag luidt, keuzes durven maken in de liefde. Hoe weet je of het goed zit?
Nou, buik of hoofd, Bar?
Dat zijn twee verschillende vragen wat mij betreft. Want ja,
keuzes maken, het betekent niet dat het goed zit of zo. Ik weet niet hoe je dat... Voor mij horen die twee zinnen niet bij elkaar. Maar
helemaal afgeschaft op die vraag.
Nee, helemaal niet. Maar dan zie je dus...
Slechte vraag, dit.
Hoe je... Wat maak jij ervan? Oh my god, het waren niet mijn woorden. Nee, maar dan zie je dus dat... Weet je, een vraagsteller komt vanuit een eigen... Ja, zeg je dat kader. Ja, ja, ja. En hoe je het ontvangt is ook weer een eis. Tuurlijk, ja. Zeg maar die hele communicatie eigenlijk. Ik zou vooral... soms moet je keuzes maken die, hoe zeg je dat, ook al is er liefde, dat je alsnog een andere keus moet maken. Dat is mijn verhaal hierin. Dat je dus soms ook weet dat het niet goed zit, ook al is er wel heel veel liefde. En dat je... ik raak nu helemaal mijn verhaal kwijt.
Nou, ik zou zelfs durven zeggen, juist liefde maakt dat je soms een andere keus moet maken, hè, dan doorgaan ergens mee. Omdat je juist vanuit liefde, dat mensen heel vaak denken, dan moeten we dit dus laten werken. Terwijl je dat in allerlei andere vormen kan gieten. Dan kom ik weer terug op dat verhaal.
Ja, het is heel goed in dingen in andere vormen gieten.
Ja, weet je, dan kom ik weer terug op dat verhaal tussen mij en Finn. Van, het zat goed, in die zin, als je dat zo wil bekijken. Maar in die vorm werkte het niet. Dus we hebben die liefde in een andere vorm gegoten. En ja, liefde is wat dat betreft ook echt loslaten. En heel veel mensen die meten een soort van, tussen aanhalingstekens, de kwaliteit van de relatie aan of je wel of niet bij elkaar bent gebleven. Maar dat zegt echt precies niks over de kwaliteit van de liefde. Bart, die zit nog steeds een beetje verward te kijken.
Ja.
Je had hier een punt over, hè?
Ja,
nou, ik denk ook dat daarin ook je buik, als je dan toch hebt, op een gegeven moment... bestaan er situaties, die ken ik ook om me heen, dat je lijf zich gewoon gaat verzetten, toch? Dat je voelt in je buik... Nee man, dit is niet goed. Dit is niet goed. Ik moet andere keuzes gaan maken. En ik denk dat je hierin ook heel erg mag proberen om te blijven luisteren naar wat je lijf je vertelt.
Precies. Nee, en mijn twijfel komt er gewoon bij. Omdat ik voel nu dat ik dingen zeg. Waarbij, en het vaak natuurlijk als het over de liefde gaat, zijn er andere mensen bij betrokken. En dat ik daar gewoon voorzichtig mee om wil gaan. Weet je wel? Dat...
En het emotioneert je zo.
Ja, precies. Maar ook mijn waarheid is niet per se de waarheid. Dat is natuurlijk ook zo. Maar wat ik wel voor mezelf weet, is dat ik op een gegeven moment in een situatie ben geweest waarin ik te veel van mezelf moest ombuigen of zo. Om het nog langer te verantwoorden of zo. Ik weet niet, meehelp, maar jij weet hoe ik erbij zat toen.
Ik denk dat je het perfect vertelt.
Waarop ik op een gegeven moment de keus heb moeten maken om ermee te stoppen. Ook al was er wel liefde. Aan liefde heeft het nooit gelegen, maar dat... dat de vorm... Ik moest in ieder geval te veel van mezelf laten om het houdbaar te maken voor de toekomst. Dus dat is niet een keuze uit liefde, maar wel een keuze in de liefde, zeg maar.
Ja, maar ja, als je dan...
Een keuze uiteindelijk voor mezelf, dus. Dat is wat ik heb gedaan. Ik merkte gewoon, ik hou mezelf zo ongelukkig. Dit kan niet, weet je wel. Ik moet... voor mezelf een keus maken. Ook als dat betekent dat ik daar dus iemand anders verdrietig mee
maak. Dat antwoord was dus uiteindelijk... Hè, want de vraagsteller vraagt van hoe weet je dat? Dat voelde jij dus.
Nou ja, maar ik heb daar heel lang natuurlijk wel mee gezeten. Want ik wilde... het is nooit de uitkomst die je wil, denk ik. Maar het is wel waar ik op uitkwam.
Bij mij is dit natuurlijk vrij recent echt wel een onderwerp geweest. Keuzes maken in de liefde. En de grootste issue bij mij was dat ik de keuze niet... maakte. Volgens mij hebben we dit eerder ook wel besproken of gedeeltelijk besproken in de podcast. Dat ik zo bang was om de verkeerde keuze te maken, dat ik maar een beetje bleef hangen in dat het vaag was. Dus we waren niet bij elkaar, maar we waren ook niet helemaal uit elkaar. Dus we hadden wel een soort van relatieverwachtingen naar elkaar. Maar ik omarmde hem niet, want ik liet hem niet thuiskomen. Maar hij was ook niet weg. Dus ja, hallo grijs gebied. Grijs gebied en Mayra. Voor eeuwig. Niet voor eeuwig verbonden. Dat is nu klaar. Maar als ik het heb over keuzes maken in de liefde, was het voor mij dus heel belangrijk om daadwerkelijk die keus te maken. En dan te zien dat het anders is of niet. En ik ben op een gegeven moment gaan kijken naar... was er veranderend gedrag? Ja, er was veranderend gedrag. Ik heb bijvoorbeeld periodes gehad om het even wat beeldender te maken. In de afgelopen jaren zijn er periodes geweest dat als ik met Stefano was, dat er allemaal spanning in mijn lijf zat. Dat ik heel veel onrust voelde. Ook al wilde ik tijd met hem doorbrengen, mijn lijf was onrustig. Dat ben ik op een gegeven moment gaan zien als oké, maar dit zegt iets dat ik me nu zo voel. Het zit dus niet goed. Het zit niet goed. Je kan nu niet de keus maken hier volledig voor te gaan. En op een gegeven moment kwam er meer ontspanning. Voelde ik die stress niet meer in mijn bovenarmen. Zag ik bij hem ander gedrag en bleef dat andere gedrag. En toen kwam ik op het punt, daar heb ik het met jullie ook gehad, buiten de podcast om, van oké, maar ga dan dus die keuze maken het te doen, maar dan wel met overgave.
Ja, je moet op een gegeven moment wel een keer kiezen.
Als je niet met overgave kiest, dan blijf je hangen in hoe het de afgelopen jaren is geweest.
Ja, je moet op een gegeven moment gewoon met je voeten erin en gewoon.
En de vraag, hoe weet je dat het goed zit? Ja, dat weet je niet. Je weet hoe het nu vandaag op dit moment zit, hoe het nu voelt. En morgen kan dat anders zijn en over een jaar kan het anders zijn. Je weet het niet. Je weet het niet. Ik weet nu dat het anders voelt dan wat het is geweest.
En soms weet je het wel, deep down. Ja. En luister daar dan alsjeblieft naar.
Ja. En dat is super moeilijk. Als je van iemand houdt, als je een kind hebt samen, is het nog moeilijker. Want je wil zo graag en dat verdomde plaatje. Je wil dat plaatje. Maar ja.
Ik denk dat daar zo hard, sorry. Ja. Ik moet denken aan die aflevering die we hadden over therapie. En over hoe je eigenlijk vaak vanuit het maar analyseren en begrijpen van waarom iemand iets doet, heel erg met iemand ver mee kan gaan. Ja. Zeg maar, dat is eigenlijk haakt aan wat jij nu zegt. Dat je als je het in je buik wel voelt, dan kan je hoofd alsnog heel veel werk gaan verzetten om te zorgen van
dat het
make it make sense, weet je wel. En dan uiteindelijk hebben we het alsnog zo begrepen en alles dat we er toch nog mee verder kunnen. Ja. Maar dat gevoel in je buik, als dat niet weggaat, dan is dat wel waar de waarheid zit.
Ja, of hoe erg iemand bijvoorbeeld over grenzen heen gaat. Of ik weet nog uit een quote die ik ooit deelde, is alweer jaren terug, maar dat was iets van I was so understanding that I was overlooking the disrespect. Als iemand gewoon niet respect naar jou laat zien, waarom ben je dan zo bezig met begrijpen wat er gebeurt? Want dat maakt dan toch eigenlijk geen moer meer uit. Dus dat zijn natuurlijk ook wel dingen om naar te kijken. Ik weet niet vanuit welke positie deze persoon deze vraag stelt. Maar dat speelt natuurlijk dan ook wel mee.
Ja, en ook dat plaatje weer. En daar komen we ook vaak op uit. Maar dat eeuwige plaatje. Waarom moet de relatie precies in die vorm voortbestaan? Soms werkt het gewoon beter om het in een andere vorm te gieten. Ja. En als je jezelf ook kan zien van het hoeft dus niks af te doen aan, want mensen gaan dingen vinden sowieso, hè? Dat zeg jij ook altijd, Bar, van gezeik komt sowieso. Maar wees eerlijk naar jezelf en zie ook van dat soms moeten dingen kapot gaan om ook weer bij elkaar te kunnen komen.
Ja, in welke vorm dan ook.
Precies.
Nou, dit waren de vragen voor vandaag. Ik hoop dat we mensen wat setjes hebben kunnen geven. Dat ze iets hebben aan onze kijker op. En laten we naar het volgende onderdeel. Deze podcast heet natuurlijk Wat ik vandaag weet. Maar er zijn altijd dingen die we eerder hadden willen weten. En we hebben weer twee inzendingen van onze lieve luisteraars. De eerste komt van Sabrina. Probeer je niet meer druk te maken over dingen waar je geen invloed op hebt. Dat scheelt zoveel.
Nou, amen to that.
Ja.
Ja, dat is toch die mooie quote.
Dat zou ik wel willen masteren.
Wat is het? Verander de dingen die je niet kan accepteren en accepteer de dingen die je niet kan veranderen.
Doen we even.
En krijg de wijsheid om het onderscheid
tussen
te kunnen
de twee te zien. Ja. Ja.
Nou, dat zou wel ideaal situatie zijn.
Ja, ideaal. Dan ook nog even een praktische lifehack van Sandra. Als je aardappelen hebt gegeten of gekookt, voorspoelen of afwassen met koud water. Want als je warm water gebruikt, gaat het zetmeel in de aardappelen zich juist binden en dus aan je bord of je pan of alles in je hele vaatwasser plakken.
Oh.
Vet slimme tip.
Ik vraag me af, is dit dan ook bij pasta zo? Zit er ook zetmeel in? Of is dat niet zo?
Ja, het kleeft ook altijd dat dit tyfus.
Ja, kleeft ook heel erg.
Nou, try it.
Zeker.
Nou, thanks weer voor de inzendingen. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Hopelijk heb je inzichten opgedaan of hebben we je een zetje mogen geven. Laat ons zeker weten wat je ervan vond, of je er iets aan hebt, of je meer vragen hebt. Slide in onze DM. Heel tof als je ons gaat volgen op je favoriete podcast streaming app, als je dat nog niet doet. Als je op Spotify een geschreven review achterlaat, dat kan nu per aflevering. Wil je met ons samenwerken? Dat kan. Mail naar sales@wpg.nl. Hele dikke shout-out naar Meerte en Barbara, dat ze hier weer wilden aanschuiven. Mijn broertje Ramon de Wilde, die de muziek heeft gemaakt. En naar alle volgers die weer hebben meegewerkt aan deze aflevering. Echt super tof. Dankjewel, babe. Nou ja, wij zijn er volgende week donderdag weer. Zeker. En tot dan.
Doei.